Goedemiddag, gemeente. Namens de gezamenlijke kerkenraden heet ik u en de luisteraars thuis van harte welkom in de dienst Torah en Evangelie. Mijn naam is Jaap Jansen en ik ben ouderling van dienst. Voorganger vanmiddag is Bart Gijsbertsen. Het orgel wordt bespeeld door Dick Muller en er wordt een muzikale bijdrage verzorgd door de violistes Monique van der Hoed en Eline Prins. De collecte. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is voor kerk en eredienst. Dan is er een bericht van de Algemene Kerkenraad van de Gereformeerde Kerk. De Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters beleggen de komende dinsdag, 19 februari, een informatieavond in de Westerkerk. Nu de gevolgen van de nationalisatie van de SNS-bank in beeld komen, willen de kerkrentmeesters u op korte termijn informeren over wat dit voor de gereformeerde kerk betekent. Gemeenteleden van de gereformeerde kerk zijn dinsdagavond om 19:30 welkom in de Westerkerk. De bloemen zijn na de ochtenddienst als goed van de gemeente gebracht naar Martijn van Uden en Mark. Dat als dank voor hun werkzaamheden ten behoeve van de nieuwe geluidsinstallatie en de website. Vanmorgen is stilgestaan bij het overlijden op 9 februari van zuster Petertje Koek-Daan. En namens de kerkenraden wens ik u een gezegende dienst.
We verenigen ons in stilgebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, aarde gemaakt, die trouw blijft in eeuwigheid. De Heer zal met u zijn. Hoor, Israël, de Heere is onze God, de Heere is één. Gezegend is zijn naam, ik zal met u gaan. Liefhebben zul je de Heere je God met heel je hart, met heel je ziel, met heel je verstand, met heel je kracht. En je naaste zul je liefhebben als jezelf. We zingen nu Psalm 84, vers 1 en 6.
Thank you.
Die gisteren in de synagoge aan de orde was, wordt nu eens niet genoemd naar het eerste woord daarvan, maar naar het woord dat 3 keer voorkomt in de eerste 3 versen. Teruma. En het betekent heffing. In de nieuwe Bijbelvertaling wordt het 3 keer anders weergegeven. Ja, dan lees je er compleet overheen. We gebruiken hier vanmiddag de Narense Bijbel. Teruma, heffing. De eerste 2 keer staat er zelfs expliciet een heffing voor mij. Dus een heffing die God vraagt ten overstaan van zichzelf. Daarmee blijft die heffing ook staan, krijgt hij een soort eeuwigheidswaarde. Wat we in deze sidra horen is waaruit die heffing bestaat en waarvoor de heffing is bedoeld. Mozes krijgt instructies voor de bouw van de Mishkan, de woning. De ark met het verzoendeksel, de tafel met de toonbroden, de menorah, het altaar, de voorhof, de woning en de tent zelf, planken, voorhangsel, schutgordijn. En wij spreken bij deze hoofdstukken voor het gemak over de bouw van de tabernakel. Zoals we later in dagen van Salomo spreken over de bouw van de tempel. En tot in detail worden in dit gedeelte, in deze sidra, de maten en de materialen voorgeschreven. Ik ben benieuwd hoeveel mensen thuis in hun Bijbeltje deze gedetailleerde hoofdstukken helemaal doorlezen. Nou moet je ze ook niet lezen. Je moet ze uitspreken. Beter nog, je moet je ze gaan voorstellen. En in gedachten zelf mee gaan bouwen. En voor je het weet, bouw je dan aan heel iets anders dan jij dacht dat je aan het bouwen was. Dat klinkt behoorlijk cryptisch, maar dat moet ik dan uitleggen hier vanmiddag. Maar laten we er dit vast van zeggen, met de bekende woorden van koning Salomo: je dacht toch niet echt dat God daar ging wonen? In zo'n tabernakel. In zo'n tempel. Nee. Nee, natuurlijk, dat had ik ook niet gedacht. Maar waar is al die moeite dan voor? Waarom zo'n dure, prachtige woning bouwen voor iemand die daar niet gaat wonen? En die tempel heet toch Gods huis, niet dan. Enfin, ik was bij de voorbereidingen van deze dienst, zoals gewoonlijk, binnen de kortste keren, het spoor weer bijster in de Joodse commentaren. Maar ook weer verrast door het spoor dat werd gewezen. En dat ik allang had moeten kennen. Door Paulus. En met name door Jezus. Ik lees nu als aanvangstekst die eerste 2 versen van de sidra. Dan spreekt de ene tot Mozes en zegt: spreek tot de zonen Israëls dat ze voor mij een heffing zullen nemen. Van alle man wiens hart hem aandrijft, zult ge deze heffing voor mij aannemen. Laten we samen bidden. Heer God, we worden weer stil. En we luisteren naar uw woord. We lezen het, we overdenken het. We gaan erin mee. We gaan meedenken, we gaan meebouwen. Schenk door uw geest dat we mee gaan denken en mee gaan bouwen. Omdat we zelf deel worden van een creatief proces dat door u wordt geboden. Dat u opdraagt aan uw volk en ook aan ons. Een gebod voor alle tijden. Opdat u zult wonen bij de mensen. Kom met uw Heilige Geest. En doe ons verstaan. In Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Eerste twee lezingen uit het Nieuwe Testament. Ik lees allereerst uit 1 Korinthe 3, de versen 16 en 17. Woorden van Paulus. Weet ge niet dat ge een tempel van God zijt en dat de geest van God in u woont? Als iemand Gods tempel te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want Gods tempel is heilig. En dat zijt gij. En dan uit het evangelie naar Lucas. Lucas 9, vers 28 tot en met 36. Aansluitend zingen we dan gezang 323, vers 2 en 8. Lied 323, vers 2 en 8. Lucas 9, vers 28 tot 36. Het geschiet na deze woorden zo'n 8 dagen later dat hij, Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes meeneemt en opklimt het bergland in om te aanbidden. En het geschiet terwijl hij bidt dat het aanzien van zijn aanschijn anders wordt en zijn kleding stralend wit. En zie, 2 mannen hebben met hem gesproken. Het waren Mozes en Elia, die, verschijnend in heerlijkheid, hem zijn uittocht hebben aangezegd die hij moest volbrengen in Jeruzalem. Petrus en zijn metgezellen zijn loodzwaar geworden van slaap, maar nu ze doorgaan te waken, zien ze hem in zijn verheerlijking en de 2 mannen die daar met hem staan. En het geschiet, als ze zich van hem verwijderen, dat Petrus tot Jezus zegt, Meester, het is ons goed om hier te zijn, laten we 3 tenten maken, 1 voor u, 1 voor Mozes en 1 voor Elia, niet wetend wat hij zegt. Maar terwijl hij dit zegt, geschiet het, een wolk daalt neer en heeft hen overschaduwd. Ze worden vervuld van eerbied als zij in de wolk binnenkomen. Het geschiet, een stem klinkt uit de wolk en zegt, deze is mijn uitverkoren zoon, hoort naar hem. Het geschiet, als de stem klinkt, is alleen Jezus daar te vinden. Zij zwijgen en verkondigen in die dagen aan niemand iets van wat zij hebben gezien. uit de Haftarah, zoals dat in het Jodendom heet, de profetenlezing, die hoort bij die lezing uit deze sidra van Exodus. Ik lees daarvan een paar versen, 1 Koningen 6, vers 11 tot en met 13. Koningen valt dus onder de profeten, hè, in de Joodse Bijbel. 1 Koningen 6 vers 11, dan geschiet het woord van de ene aan Salomo en zegt, dit huis dat jij nu bouwt, als je voortgaat met mijn wetten en mijn rechtsregels doet en al mijn geboden zult bewaren door daarmee voor te gaan, gestand te doen, dan zal ik dan aan jou mijn woord dat ik heb gesproken tot David, je vader, en wonen zal ik bij de kinderen Israëls en mijn gemeente Israël niet verlaten. En dan uit Exodus. En ik lees dus het begin van de sidra, hoofdstuk 25, 1 tot 9, maar ik begin te lezen in de vorige sidra, hoofdstuk 24, vers 12. Want alleen dan vallen alle stukjes op hun plek, ook al wat ik nu gelezen heb. We zingen zo meteen hierna voor de verkondiging, voor de uitleg, Psalm 26, vers 2, 3 en 4. Psalm 26, 2, 3 en 4. Exodus 24, vers 12. De ene zegt tot Mozes, klim op tot mij, de berg op en blijf daar. Dan geef ik je de platen van steen, het onderricht en het gebod dat ik heb opgeschreven om hen te onderrichten. Mozes staat op en ook Jozua zijn helper en Mozes klimt op naar de berg van God. Tot de oudsten heeft hij gezegd, blijft u voor ons hier totdat wij tot u terugkeren. Zie hier, Aaron en Hur zijn bij u, wie zaken heeft kan nader treden tot hen. Mozes klimt op naar de berg. De wolk overdekt de berg. Nu woont de glorie van de ene op de berg Sinaï en overdekt de wolk hem 6 dagen lang. Op de 7e dag roept hij Mozes toe vanuit de wolk. Te zien is de glorie van de ene als een verterend vuur op de top van de berg voor de ogen van de zonen Israëls. Mozes komt in de wolk en klimt verder de berg op. Mozes is op de berg 40 maal een dag en 40 maal een nacht. Dan spreekt de ene tot Mozes en zegt, spreek tot de zonen Israëls dat ze voor mij een heffing zullen nemen. Van alle man wiens hart hem aandrijft, zult ge deze heffing voor mij aannemen. En dit is de heffing die ge van hen zult aannemen, goud, zilver, koperbrons, azuurslak, purper, rode karmozijnworm, doek, geitenhaar, aarderode ramsvellen, dassenvellen, acaciastammen, olijfolie voor de verlichting, balsems voor de zalvingsolie en voor de kruidenwierook, berylstenen en opvulstenen voor de efod en het borstschild. Maken zullen zij voor mij een heiligdom. Wonen zal ik in hun midden. Naar al wat ik jou te zien geef, de uitbeelding van de woning en de uitbeelding van alle voorwerpen daarin, zo zullen jullie het maken. En zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja.
Thank you.
Ja, als je zomaar bij Exodus 25 zou beginnen te lezen, dan zou je helemaal niet in de gaten hebben waar dit gesprek plaatsvindt. Waar deze instructies voor de bouw van woning en ark worden gegeven. Daarvoor moet je dus eerst het slot van hoofdstuk 24 lezen, zoals we daarnet hebben gedaan. En als je dat leest, dan besef je het ongelofelijke van wat hier gebeurt en het niveau waarop je moet denken. Het is een gesprek op de berg, in de wolk, in de glorie van God. De architect van de hele schepping buigt zich daar met Mozes over een aantal bouwtekeningen. Een bouwtekening, de Griekse vertaling van de Tenach zegt een paradigma, een voorbeeld, een model. Dus het is meer een maquette of een hologram. Een Joodse uitleg gaat zelfs nog verder. Exodus 25 vers 9. Geheel zoals ik je toon, de afbeelding van de woning en de afbeelding van haar voorwerpen, zo moeten jullie maken. Dan zegt het commentaar: toen Mosje op de berg kwam, opende de Heilige, hij zei gezegend, de zeven hemelen en liet hem de hemelse tempel zien. En God toonde hem rood vuur en groen vuur, zwart vuur en wit vuur. De basiskleuren van de wereld volgens de Midrash. En zei hem, maak mij een woning. Mosje antwoordde, Heer der wereld, ben ik dan soms een God dat ik dat zou kunnen? Zei de Heilige, hij zei gezegend, naar het voorbeeld, met jouw blauw, jouw purper, jouw karmozijn. Zoals je daarboven ziet, maak het zo beneden. En als je het beneden zo maakt als boven, verlaat ik mijn raadzaal boven en zal mijn inwoning tussen jullie beneden verwijlen. Dit commentaar gaat dus net zo ver als wat we in de Openbaring van Johannes vinden. Een zien van de troon, de woning van God zelf. En dan de opdracht krijgen om daar een klein model, een afspiegeling van te maken op aarde. Ga er maar aan staan. Je hoort Johannes in de Openbaringen al stamelen. Ja, dat leek een beetje op dat en dat lijkt een beetje op dat. Wat we dan kennen uit onze aardse werkelijkheid. Maar hoe het echt was, het is niet te vatten. We kunnen daar met onze aardse voorstellingen niet bij. Dus hoe kun je dat namaken? Maar we begrijpen nu onmiddellijk waarom het zo nauw luistert. En waarom de instructies zo gedetailleerd zijn. En iets verderop in Exodus wordt even precies verteld hoe nauwkeurig deze instructies worden opgevolgd bij de eigenlijke bouw van de tabernakel in de woestijn, daarbij die berg Sinai. Het is een gedetailleerdheid die je maar op een aantal plaatsen in de Bijbel terugvindt. Op al die plaatsen hoor je zoveel L in de lengte, zoveel L in de hoogte, zoveel L in de breedte. En al die plaatsen zijn ten diepste met elkaar verbonden. Je hoort het namelijk bij de bouw van de ark van Noach, bij de bouw van de tabernakel onder leiding van Mozes, bij de bouw van de tempel van Salomo, bij het tempelvisioen dat de profeet Ezechiël heeft, die ziet een tempelstad, en het visioen van de tempelstad van Johannes in Openbaringen. En in dat alles is de boodschap: God Laat niet los het werk van zijn handen en hij wil wonen bij de mens. 40 dagen en 40 nachten is Mozes op de berg en ontvangt hij de instructies voor de bouw van de woning. Het is des te schrijnender en onthutsender als je bedenkt wat er dan op hetzelfde moment plaatsvindt onderaan de berg. Want terwijl Mozes hoort hoe God wil wonen bij de mensen, begint onderaan de berg de bouw van het gouden kalf. Als Mozes dat straks ziet, het wordt verteld in hoofdstuk 32, als hij de berg afkomt en hij ziet dat, hij breekt de heilige platen met de 10 woorden van God. En het is eigenlijk een wonder dat na die verschrikkelijke gebeurtenissen rond het gouden kalf de bouw van de woning nog doorgaat. Al zijn er die zeggen, je kunt het zien aan waarvan de instructies wordt afgeweken dat het gouden kalf er geweest is. Maar daar ga ik nu niet op in. Aan Mozes, zo hoorden we, wordt opgedragen het volk een teruma, een heffing op te leggen. Die heffing is geen vast bedrag. Hij kan per persoon ook helemaal verschillen, want het is maar net wat iemand in huis heeft, in zijn tent heeft. En waarmee hij of zij een bijdrage zou kunnen leveren. En bovendien, zo staat er ook nog een keer veel betekenend, gaat het om een heffing van alle man wiens hart hem aandrijft. Met andere woorden, het gaat wel om een gave die van harte gegeven moet worden. Tot verheffing van de eer van God. Alle aangedragen materiaal zal, ook terwijl het wordt bewerkt, één hartelijk loflied zijn, vormen, worden tot eer van God. En anders kun je beter niks geven en helemaal niets creëren. Maar dan de vraag waarmee we ons nu vooral bezig zullen houden. Wat is dit nu eigenlijk, wat gebouwd gaat worden? Waarom gaat het? Wel, je kunt zeggen, de bedoeling hiervan staat tot op de dag van vandaag op menige synagogen in ons midden te lezen. Bijvoorbeeld op de synagoge in de Lekstraat, Amsterdam, de buurt waar Anne Frank heeft gewoond. Op de gevel staat dan, uiteraard in het Hebreeuws, die tekst uit 1 Koningen 6, vers 13, die we net lazen. De woorden van God aan Salomo. En ik zal bij hen wonen. I will dwell among them. Die boodschap op menige synagogen. Bijna de herhaling dus van die woorden hier uit Exodus 25 vers 8. De woorden van God tot Mozes. Maken zullen ze voor mij een heiligdom dat ik bij hen wonen. Oké. En ik maar denken dat ik het dan wel ongeveer begrepen heb. Maar ongeveer is niet goed genoeg. Zeker niet als je nu hoort waar deze woorden vandaan komen. Daarom laat ik beginnen met een commentaar van Abravanel, een Talmudleraar uit de 15e eeuw, Portugal. Ik citeer. De bedoeling van de gezegende bij het maken van de woning en zijn inrichting was dat ze niet zouden denken, de eeuwige heeft de aarde verlaten. Of zeggen zouden dat zijn troon in de hemel is en hij ver van de mensen verwijderd is. En om deze bedriegelijke gedachten uit hun harten te bannen, gebood hij dat ze hem een woning moesten bouwen, alsof hij te midden van hen woonde, en ze zouden beseffen dat hij een levende God is in hun midden. Daarop slaat, en wonen zal ik te midden van de kinderen Israëls. En, De tekst uit Leviticus 16. Die bij hen zetelt te midden van hun onreinheden. Dit alles is beeldspraak voor het verwijlen van zijn inwoning en zijn voortdurende zorg voor hen. Daarom gebood hij hun bijvoorbeeld het wasbekken met zijn onderstel. Als om ze te waarschuwen, wast het af, louter je, doe weg het kwade uit jullie daden. Zo was er een altaar waarop ze materiële begeerten en hun boze aandrift verbranden. En zo was er in de woning een tafel en een menorah en een reukaltaar als uitdrukking voor het dienen van de koning der wereld, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Verre, zo zegt Abravanel, verre zij de gedachte dat de gezegende ook maar iets daarvan nodig zou hebben. Waar het om gaat is, in de zielen van het volk het besef levend te houden dat de eeuwige God te midden van hun kampementen gaat. Vergelijk Jesaja 66 vers 1, de hemel is mijn zetel, de aarde een bank voor mijn voeten, wat voor huis zouden jullie mij kunnen bouwen? Met andere woorden, er is geen huis of woning die ik nodig zou hebben. Maar ik heb geboden het te maken om mijn zorgende aanwezigheid in hun harten te planten. Einde citaat. Oké. Soms moet je even wachten tot het kwartje valt. Dus ik wacht nu even tot het kwartje valt. Laat even landen. Volgens Abravanel is de woning, de tabernakel, er dus niet voor God. Maar hij is er voor de mensen. De tempel ook, later, is er niet voor God, maar hij is er voor de mensen. Dat schitterende gebouw, met het kostbaarste materiaal en zoveel zorg gebouwd. God woont daar niet? Nee. Nee, zegt ook andere Joodse uitleg. Er staat immers in Exodus 25 vers 8, wat we net gelezen hebben, daar staat niet opdat ik daarin wonen, maar er staat opdat ik in hen wonen. Dus, bouw een tabernakel, bouw een tempel, maar niet voor mij om daarin te wonen, maar voor hen, opdat ik in hen wonen. We krijgen dus een hele tempel met allerlei tempeldienst, allemaal gericht op God, allemaal gericht op het hart van die tempel, waar het heilige der heiligen is, waar de ark staat, met daarop het verzoendeksel, daarop weer de cherubs die met hun vleugels een soort zetel, een troon vormen waarop God zit, maar hij zit daar niet. De hele tempeldienst is gericht op een God die daar niet is. Maar waarom zou je dan die tempel bouwen en al die tempeldienst verrichten? Antwoord, zo kon je dat net ook horen bij Abravanel, antwoord, omdat je je hele leven zo doende afstemt op die God die niet in een tempel woont, maar die onder zijn volk verkeert. In hen verblijft. Naar die tekst in 1 Koningen 3 vers 16, I will dwell among them. Als zij die tempeldienst verrichten, zich richten op het eren van mijn naam, al dat materiaal verzamelen in Exodus en dat allemaal gaan bewerken, dan zal ik, niet in die tempel, maar in hen wonen. Ik citeer maar weer even, Midrash, Joods commentaar. In werkelijkheid zijn het de tzadikim, de rechtvaardigen, die door het doen van zijn wil het ware heiligdom vormen. In dezelfde geest moet ook gelezen worden, Exodus 25 vers 8, zij zullen me een heiligdom maken, geheel zoals ik je toon, zo zullen jullie maken. De rabbijnen leren, en zo zullen alle generaties dat doen. Volgens onze visie, ik ben nog steeds aan het citeren, volgens onze visie wil hiermee dit gezegd zijn, denk niet dat mijn uiteindelijke doel het bouwen van een uiterlijke tempel is, maar weet dat het bouwen van de woning en al wat erbij hoort geen ander doel heeft dan jullie tot vingerwijzing te zijn. Waarnaar je je blik en je handelen richt, zodat je door je daden zelf wordt als een afbeelding van de woning en zijn interieur. Wees allen heiligen waard en bereid om er de inwoning Gods werkelijk in te doen verwijlen. Die hele tempel, een vingerwijzing. Een hele dure vingerwijzing. Een fantastische vingerwijzing. Zie je daar het wassen bij het wasvat? Was zo jezelf. Zie je daar die offergave? Geef zo jezelf en heel je hebben en houden aan God. Zie je daar die mensen aan het werk om iets moois te maken in de tempel? Maak zelf zoiets moois en wijd je op die manier aan God. Die hele tempel is alleen maar leerstof. Herinnering aan hoe jij hebt te leven. Zo versta je, zeggen de commentaren, dan ook de woorden van Ezechiël, Ezechiël 43. Als die zegt hij tegen de profeet, beschrijf voor Israël de tempel en ze zullen zich schamen voor hun overtredingen. Dus door zich in de tempeldienst te verdiepen, ziet het volk wat bij hen zelf fout is, wat niet des tempels is. En dan, zo gaat Ezechiël verder, en wanneer ze zich schamen over al wat ze gedaan hebben, maak ze dan bekend, zo wordt tegen de profeet gezegd, maak ze dan bekend en beschrijf voor hun ogen de vorm van de tempel en zijn plan en al zijn ordeningen en al zijn inzettingen, opdat zij zijn vorm en zijn inzettingen in acht nemen om ze te doen. Dus met andere woorden, zo zal het volk zich bekeren, doordat ze kijkend naar en lerend van de tempel, zelf een tempel gaan worden. Een tempel gaan vormen. En in die tempel, in hen, daar woont God. Nog anders gezegd, door van harte te bouwen aan de tempel en door met je hart mee te doen aan de eredienst, bouw je aan jezelf, bouw je jezelf tot een tempel voor God. Zoals een prachtig Joods gebed zegt, in my heart a mishkan will I build to glorify his honor. Je bouwt een heiligdom, een woning voor God. In je hart, richt daar een altaar op, voed daar een vlam die oprijst naar God. Dat is een levenslange eredienst. Dat is een levenslange creativiteit. Zo werk je aan een betekenisvol leven. En zo bouw je een heiligdom in je ziel. Zo word je deel van een heiligdom samen met anderen. Iedereen wordt geroepen tot deze creativiteit, tot het bouwen van dit heiligdom in de tijd, in de wereld. Maak voor mij een heiligdom, richt hoofd en hart en handen daarop en ik zal in jou wonen. Ja, Psalm 26 hebben we gezongen, omdat die psalm die wordt geciteerd bij dit gedeelte, bij deze sidra. Omdat in die psalm klinkt vers 3. Ik was mijn handen rein dat ik bij hen mag zijn die in een stoet om uw altaar uw wonderen zingend eren. Want ik heb lief, o Heere, uw hoge woning wonderbaar. Dat zijn die tzadikim, die zingen tot eer van God, die leven tot eer van God. Zo vormen zij samen een tempel. En dat doen ze, die tempel die staat er te midden van het onrecht. Het vers ervoor, de kring van de valsen en van de verraders en de euveldaders. En het vers daarachter, de mensen die bloed vergieten, wier handen gevuld zijn met schandelijke wandel enzovoort. En te midden van dat alles in de wereld moet er een tempel worden gebouwd. En die tempel zijn wij. Zo vallen de puzzelstukjes op hun plaats. Ik zei al, ik wist het wel ongeveer, maar nu wordt het toch weer preciezer. Zo werkte in Israël dus de tempeldienst ten diepste. Die rare tempeldienst waarover de volkeren om Israël heen zich verbaasden omdat daar geen God in was. Maar ik ga als gelovige Israëliet ook niet naar de tempel om daar God te ontmoeten. God woont al in mijn ziel. En in het volk. Maar ik ga naar de tempel, minstens 3 keer per jaar als het even kan, om daar mijn leven en mijn eigen levenstempel opnieuw af te stemmen op het origineel, op het paradigma. Ik zie dan waar ik tekort kom en ik geniet van wat ik was vergeten en ik neem het allemaal mee om nog een zuiverder tempel te zijn. En dat samen met zoveel anderen, 1 volk, waaronder de Heere God verwijlt. En ik zal bij hen wonen. Want dat is wat God ten diepste wil. Ik geef tussendoor de rabbijnen die zeggen ook dat die term heffing voor mij, hè, voor mij, een heffing voor mij, dat bij 13 onderwerpen in de Bijbel voorkomt, dat zo wordt gezegd. Heffing voor mij, volk voor mij, stad voor mij, eerstgeborenen voor mij, heiligdom voor mij. En dat dat dubbel wordt gebruikt, nog meer wordt gebruikt bij vriend voor mij. Dat het God een toevlucht wil zijn voor de mensen en een vriend voor ons. Je bent een vriend voor mij, waaruit heel veel Joodse geloven de conclusie trekken, dat is toch het belangrijkste. Dat is belangrijker nog dan tempel voor mij of land voor mij. Dus vrede gaat nog voor het land, vrede gaat nog voor de tempel, vrede gaat nog voor Jeruzalem. Je kunt land opgeven voor vrede, als je dit gelooft. Want God wil wonen bij de mensen. We gaan weer afronden. In het licht van Gods glorie, ook op de berg, opnieuw met de wolk van Gods aanwezigheid over hen heen, bespreken Mozes en Elia samen met Jezus deze diepste bedoeling van de Heere God. Het paradigma wordt opnieuw uitgelegd en geïnstrueerd. Deze zoon van David, nieuwe Salomo, zal zelf een tempel zijn zoals God altijd al heeft bedoeld. Hij zal met zijn hele leven een tempel in de wereld zetten waaraan iedereen zich kan spiegelen. Ook de euveldaders en die bloedvergieten om daaromheen. Hij zal zijn een en al vingerwijzing, een en al heenwijzing naar God. Allen die zich op hem zullen richten, zullen zich schamen over hun overtredingen. Maar ook genieten als hij aan hen wordt uitgelegd. En verrast zijn door alles wat er van hem te leren valt. Om zelf een betere, zuiverder tempel voor God te worden. U gaat naar deze tempel, Christus, om zelf een tempel te zijn. U gaat naar het huis des Heren, Kyriake, kerk, om het huis des Heren te zijn. U gaat naar de kerk om kerk te zijn, het lichaam van Christus op aarde. Wat doen wij? Hoe handelen wij? Wat is ons creatief proces voor God? Doen wij recht? Zijn wij genadig? Blijven wij leren? Bouwen wij een tempel zodat Hij in ons woont? Of men nu, de woorden van Paulus, of men nu op Jezus Christus voortbouwt met goud, zilver, kostbare gesteenten, hout, hooi of riet, ieders werk zal aan het licht komen. Maar weet dat ge een tempel van God zijt en dat de Geest van God in u woont. En als je niet bijleert, niet genadig bent, geen zorg hebt voor de armen en voor de vreemdeling, kortom niet leeft in de navolging van Jezus Christus, weet dan, als iemand Gods tempel te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want Gods tempel is heilig. En dat zijt gij, dat zijn jullie. En zo hoort u hoe naadloos Paulus zich aansluit bij het Joodse denken. En u hebt ook begrepen hoe naadloos Jezus het werk van Mozes en Elia voortzet. En zo zou het misschien ook op dit open hof dan maar moeten staan. En ik zal bij hen zijn. Als een opdracht voor ons allemaal. Hij is niet in de synagoge, hij is niet in het kerkgebouw, maar bij zijn volk dat hem dient. 40 dagen en nachten was Mozes op de berg. Hoe lang Jezus met Mozes en Elia op de berg was, staat er niet bij, maar de tijd valt stil waar God verschijnt. Maar wij hebben nu 40 dagen en nachten op weg naar Pasen om tot ons door te laten dringen wat Jezus zegt. Breek deze tempel af, ik bouw hem op in 3 dagen. En kijk wat er dan gebeurt in de wereld en met de mensen. En wat een tempel. Alle tijd om jezelf af te stemmen op deze tempel die Jezus is en om gezuiverd te worden. En zelf tempel te zijn met anderen. En van Gods inwoning te genieten. Amen. Dankjewel. Zometeen direct na de zegen zullen ze nog een keer van zich laten horen. Mooi, zo met z'n beiden. Iemand nog een aanvulling, opmerking om mee te geven aan anderen? Nee? Allemaal goed. Neem rustig mee. Ik ben al lang niet klaar mee. Ik denk nog niet dat ik denk dat ik het nu wel begrepen heb. Het is soms zo genuanceerd en toch denk je van ja, zo is het toch weer net anders. De diaconale voorbeden, heb ik begrepen, die was voor mensen die ontslagen zijn, werkloos zijn. Daar ging het over, hè, geloof ik. Precies. Hij is niet precies op papier bij ons, maar daar ging het om. We willen samen danken en bidden. En de voorbeden, die sluiten we af met responsie B. Spreid uw dragende vleugels over ons uit. Laten we samen danken en bidden. Heer onze God, dank u wel voor wat u geeft in deze wereld. En dat u zo'n God bent, die wilt wonen bij de mensen en die van alles voorschrijft, opdat onze handen en onze harten zich zo zullen richten en dat wij op zo'n manier creatief zullen zijn, dat wij zo als vanzelf een tempel worden waarin u woont. Help ons onze eredienst zo te laten zijn en zo te beleven. Help ons om in ons kerk zijn op die manier ons werk te doen. Dat we weten, we doen het voor u en van harte. En dat wij zo huis des Heren mogen zijn. We bidden u voor hen die geen huis hebben. Of voor wie hun huis geen thuis is. Maar eerder een plek die angst inboezemt, waar gevaar is van verwaarlozing of zelfs misbruik op de loer ligt. Dat zij uw nabijheid mogen ervaren en dat hun benauwde situatie mag worden opgemerkt door waakzame mensen om hen heen die een einde kunnen maken aan zulk woonverdriet. Zo bidden wij u samen. We bidden u om wijsheid, moed en doorzettingsvermogen voor uw kerk, uw gemeente wereldwijd, zodat ze een thuis mag zijn voor velen. Een plaats waar mensen, hoe anders en gescheiden ook, een warme plek mogen vinden. Heer, dat wij zo leven dat u bij ons verwijlt en wij zo licht verspreiden in uw licht. Laat uw volk zo menorah zijn in het donker van de wereld. Zo zingen en bidden wij samen. Voor elkaar in vreugde en verdriet, bij blijdschap en bij zorg, Wees met hen die misschien wel hun gevoel voor eigen waarde dreigen te verliezen, omdat er geen beroep op hen wordt gedaan in de maatschappij, omdat er geen werk voor hen is. Hier in de hemel, het is niet goed een mens zonder creativiteit. Dat hebben we opnieuw begrepen vanmiddag. Wees met hen. Wees met onze zieken. Ook zij die in het ziekenhuis verkeren. Ine Harsema, Dick Schaai, Wilbert van Unen. Gedenk hen die rouwen. Familie Koekoek. Heer God, wees met allen die hopen op u. Zo bidden wij samen. Stilte met onze eigen gebeden. Onze gebeden in de naam van uw Zoon, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De dienst der offeranden krijgt u nu gelegenheid om uw gaven te geven, zoals al werd afgekondigd. We zingen daarna tot slot lied 112, de versen 1 tot en met 5 en vers 9. Lied 112, vers 1 tot en met 5. En dan vers 9, aansluitend op de zegen, gaan we nog even zitten, nog even luisteren naar jullie. De Heere zegen u en uw gaven. zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.